Goedemorgen allemaal. Het is goed dat we dat zo zongen. Ik vermag alle dingen. Want daar word je vrolijk van als je dat snapt hoor. Ik wil van de muziek worden wel vrolijk. Maar als we de betekenis van die woorden kennen, wordt het helemaal vrolijk. Ik vermag alle dingen. Is er ruzie?
Nee.
Oké. Hij moet opletten. Ja, u bedoelde dat waarschijnlijk voor iedereen, hè? Iedereen moet opletten. Ja, natuurlijk. Helemaal goed. Nou, dan zal ik ook opletten. Goedemorgen allemaal. We willen het vanochtend hebben over geloof, liefde en hoop. Geloof, liefde en hoop. U denkt, wacht even. De volgorde is toch anders? Ja, dat is de volgorde van 1 Korinthe 13. Geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. Alleen die drie woorden, die komen vaker in combinatie tegen in een tekst of in twee teksten die bij elkaar horen. En dan blijkt dat de volgorde is niet altijd geloof, hoop en liefde. Ik wil met u eerst gaan naar Colossenzen 1. Want daar is de volgorde geloof, liefde en hoop. En dat is ook wel weer mooi, want dan staat de liefde in het midden. Daar draait het om, zou je kunnen zeggen. Colossenzen hoofdstuk 1. Daar lezen we een paar verzen. En dan wil ik eerst wat zeggen over die drie begrippen, geloof, liefde en hoop. En vervolgens willen we kijken wat die begrippen voor betekenis hebben gehad met betrekking tot een aantal personen in het kerstverhaal. Maria, de herders, de wijzen en Simeon. Maar dat is voor straks. Colossenzen hoofdstuk 1 en dan lees ik vanaf vers 3. Paulus dankt daar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Geloof in Christus Jezus, de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Geloof, liefde en hoop. Ik noem nog even een aantal teksten, u hoeft ze niet allemaal op te zoeken, maar dan om even aan te geven, deze drie woorden komen vaker voor in combinatie. In Galaten hoofdstuk 5, vers 5 en 6, daar lezen we, wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen in Christus Jezus heeft namelijk niet het besnedene zijn kracht en ook niet het onbesnedene, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Ook weer die drie begrippen. En in Efeze 4, vers 2 tot 5, in alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen, Eén lichaam, één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Liefde, hoop, geloof. En in 1 Thessalonicenzen 1 vers 3 komen we ze ook weer tegen. Paulus die spreekt daar en zegt, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Geloof, liefde en hoop. En als laatste noem ik nog Efeze 1, vers 15. Daar staat, daarom, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken enzovoort, dat u zal ontvangen verlichte ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. en de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Geloof, liefde en hoop. Op de een of andere manier heb je natuurlijk wel in de gaten, en als u met de Heer leeft en het woord van God kent, dan had u dat sowieso al in de gaten, dat deze drie woorden ook alles met elkaar te maken hebben. Geloven, liefde en hoop. En geloven, dat doen we allemaal. Want zoals u hier zit, gelooft u dat u er over 5 minuten nog bent. Als je daarover na gaat denken, dan zeg je, ja, maar ik weet het niet helemaal zeker, maar ja, ik geloof het toch wel. Want ik heb geen reden om te denken dat het anders is. Dus geloven, dat is iets wat we ook allemaal kunnen. Als u met de auto gekomen bent, dan gelooft u dat straks om 11:30 of om 12:00 als u weggaat, die auto daar nog staat. Dat gelooft u. Als u dat namelijk niet zou doen, dan zou het hier een drukke boel worden, want dan gaat u elke minuut naar beneden om te kijken of die auto er nog staat. Nee, u gelooft dat gewoon. Met andere woorden, geloven is iets, dat kunnen we allemaal. En dat doen we ook allemaal. En dat heeft ook te maken met de zekerheid van iets. Want hoe zekerder ik ergens van ben, hoe makkelijker ik erin kan geloven. Ik weet niet of u wel eens mee hebt gemaakt dat er is ingebroken of zo. Of dat u dacht, ik heb de deur niet op slot gedaan. En dan ga je weer terug en dan check je dat. En sommige mensen die hebben dat misschien heel erg. Maar dan ben je er niet zeker van. En dan wil je toch zeker weten. Geloven heeft daar dus ook mee te maken. Met zeker weten. Maar geloven in de Bijbel is hetzelfde principe. Alleen het mooie is, dat is niet gebaseerd... Ja, dus wel gebaseerd op zeker weten. Alleen dan vraag je af, en waar is dat zeker weten dan op gebaseerd? Hoe weet ik dat nou zeker? Even los van wat het dan allemaal is. Hoe weet ik nou iets zeker? Nou, ik kan u vertellen dat als je iets hoort van iemand die je vertrouwt, die betrouwbaar is in jouw ogen, dan wordt het zeker weten van wat hij zegt een stuk gemakkelijker. Kijk, een onbetrouwbaar iemand, daarvan denk je, ja, dat weet ik nog zo net niet. Ik weet niet of ik jou meteen geloof. Maar op het moment dat die persoon betrouwbaar is, je stelt je vertrouwen op die persoon, dan gaat dat geloven een stuk makkelijker. Nou, en geloven op basis van wat de Bijbel ook zegt, dat is je vertrouwen stellen op degene die het betrouwbaarst is van iedereen en van alles. Dat is namelijk de Heere God. Die is betrouwbaar. Ja, 1 voorwaarde. Dat je moet erkennen dat hij er is. Dat is denk ik het grote punt in deze tijd. Dat zoveel mensen het zonder God doen en dus een alternatief zoeken voor iets wat betrouwbaar is, maar ontdekken... Dat is niet zoveel. Vandaar dat mensen ook zoekende zijn. Dat mensen hopen iets betrouwbaars te vinden. En ook vaak beschaamd uitkomen. Want ze dachten dat iets betrouwbaar was, maar het bleek toch niet zo te zijn. Nee, de Heere God is wel betrouwbaar. Ja, dat kan ook niet anders, want hij staat aan het begin van alles. Hij heeft ook alles gemaakt. Hij heeft gezorgd voor alles. Hij heeft een plan. Hij volvoert dat plan. En als je daar zicht op krijgt en je ziet hoe het allemaal klopt, ja, dan voedt dat de betrouwbaarheid. Hij is te vertrouwen. De getrouwe. En daarom betekent geloven in de Bijbel, en dat mag het ook in uw persoonlijk leven zijn, gewoon vertrouwen op wat God heeft gezegd. Want die is te vertrouwen. Belangrijk daarbij, zeker als je met mensen daarover spreekt, want die zetten dan hun vraagtekens, dat God alles doet volgens zijn plan. En dat er verschillende fasen in dat plan zijn en dat er verschillende momenten zijn dat hij op een andere manier iets uitwerkt, ja, dat is Gods plan. Maar daarin is hij volkomen betrouwbaar. Geloven, vertrouwen op wat gesproken is. Hebreeën 11 zegt, het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Geloof. Vertrouwen op het woord. Heb je wel in de gaten dat dus één ding heel belangrijk is? Wil ik vertrouwen op dat woord? Wil ik geloven? En tussen twee haakjes, geloof ergens in hebben geeft ook rust, hè? Want dan hoef je niet te twijfelen. Of ja, is het wel zo? Zal het wel zo zijn? Nee, het is zo. Ik vertrouw daarop. Dat geeft rust. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. Wat God zegt. Hij is getrouw. Het geloof. Vertrouwen op wat is gesproken. Liefde. Dat is het Griekse woord agape, wat daar gebruikt wordt. Dat heeft zoveel te maken als onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Liefde zou je kunnen zeggen die gebaseerd is op de genade die God geeft. Liefde die gebaseerd is op de genade die God geeft. Liefde is namelijk per definitie geven. In deze wereld hoor je vaak, als het gaat om twee mensen en elkaar lief hebben, en dat hoor je misschien, voor zover er nog trouwdiensten gehouden worden trouwens, maar dat het vaak een kwestie is van dat er dan gezegd wordt als twee mensen met elkaar verder gaan, ja, het is een kwestie van geven en nemen. Het is alleen maar geven. En het mooie is, als iedereen geeft, dan moeten er ook mensen zijn die dat moeten ontvangen. Dus op het moment dat iedereen geeft, zijn er per definitie altijd ook mensen die ontvangen. En daarom is het zo belangrijk dat je in de gaten hebt dat liefde, dat is geven. Dat is namelijk wat God ook doet. Ja, zegt 1 Johannes, God is liefde. Met andere woorden, wat doet God? Hij geeft. En dan niet meteen je afvragen, ja, maar heb ik dat wel verdiend? God geeft. Dat is ook zijn genade. Ondanks het feit dat je het misschien helemaal niet verdient, geeft God. God is liefde. En dan is het wel mooi dat 1 Korinthe 13 zegt, en de liefde vergaat nooit. Er komt dus niet een keer een moment dat het ophoudt met dat God iets geeft. Dat gaat altijd maar door. De liefde vergaat nooit, staat in 1 Korinthe 13. Hey, dat staat niet van geloof en hoop. Dat klopt ook. Want die zullen op een gegeven moment wel vergaan. Want op een gegeven moment hoef je niet meer te geloven. Dat is namelijk vertrouwen op Gods woord. Als dat woord vol geworden is, Gods plan is volkomen volvoerd en geëindigd, ja, dan is er niks meer te geloven, want dan is uitgevoerd wat het hele plan was. En dan kun je hooguit nog terugkijken hoe het allemaal was. Maar dan is er niks meer wat God gesproken heeft, wat nog gebeuren moet of wat nog moet uitkomen. Dan hoef je niet meer te geloven. Dan is wat het is. En hoop? Ja, dat is ook wel bijzonder. Op een gegeven moment heb je geen hoop meer. Ja, dat klinkt nu een beetje... Maar laat ik het zo zeggen. Hoop, zou je kunnen zeggen, dat gaat over op een gegeven moment in aanschouwen. Dan hoef ik niet meer te hopen. Maar dan is het zo. Dan is het werkelijkheid geworden. Want hoop heeft te maken iets wat je nog niet ziet, met onzienlijke dingen, maar op het moment dat het zichtbaar wordt, dan hoef je er niet meer op te hopen, want dan is het zo. Dan heb je het ontvangen. dan is het wel belangrijk om in de gaten te hebben van, maar wat is dan onze hoop? Ook dat is wel weer mooi en bijzonder in de Bijbel. Er zijn twee teksten in Colossense en in 1 Petrus die het hebben over de hoop van het evangelie, staat er in Colossense. Oh, we zijn in Colossense, misschien bent u daar nog. Dan lezen we die even in vers, even zien hoor, vers 23. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in heel de schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Hé, Paulus, waar ben jij een dienaar van geworden? Gaat hij verder in vers 27. God heeft willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, letterlijk Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Met andere woorden, de hoop van een gelovige in deze tijd, dat is niet iets vaags. Nee, dat is een persoon. Dat is Christus. De hoop op de heerlijkheid. Christus in u. Dan is ook zo'n tekst in 1 Petrus 1 en die zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die overeenkomstig zijn grote barmhartigheid u opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door opstanding van Jezus Christus uit de doden. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Een onvergankelijke, onbevlekte, onverwerkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dat spreekt ook van een hoop. Spreekt ook van Christus. Alleen daar zit een groot verschil in. Petrus heeft het over een hoop, Christus, die voor u bewaard wordt in de hemelen. Paulus spreekt over het geheimenis onder de heidenen, Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Nou, het grote verschil zit hem in het feit dat als je Gods plan verder ook bestudeert, dat de hoop waar Petrus het over heeft, dat is de hoop voor Israël, voor dat volk, voor deze wereld waarin Christus zich gaat manifesteren. Die hoop wordt bewaard in de hemel, maar zal op een gegeven moment zich openbaren en naar de aarde komen. Dan zal het zichtbaar worden. En dan is hij de hoop van de wereld, die zichtbaar wordt. Maar dat is niet voor u en voor mij. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Wij wachten niet dat onze hoop naar ons toe komt, omdat die daar bewaard wordt, zoals Petrus dat zegt. Nee. Ik kan u vertellen op grond van Gods woord, dat u en ik op een gegeven moment naar onze hoop toe gaan. Want die is namelijk in de hemel, Christus in u. Uw leven is verborgen met Christus in God. Dat is nu nog in geestelijke zin realiteit. Maar je bent vereenzelvig met die hoop. En straks zal dat ook in lichamelijke zin het geval zijn. Om met hem verheerlijk te worden. Hoop. Die er is. En we hadden al gelezen dat de genade van God door de Colossenzen ontvangen was. Hij dankt ook voortdurend, hebben we gelezen. Alleen dan het mooie is, ze hebben dus geloof. Ze vertrouwen op het woord van God. Even goed voor de goede orde. Dat is dus het woord wat de apostel Paulus gesproken heeft. Ik weet niet hoe u dat vergaat, maar je ontdekt wel eens als je de Bijbel leest dat je denkt, wat is nou dat woord van God? Ja, dat is de Bijbel. Alleen op het moment dat we in de brieven van de apostel Paulus of de brieven van Petrus en Jacobus en zo komen, dan heb ik het soms het gevoel dat we de neiging hebben om die woorden vaak te noemen de woorden van Paulus of de woorden van Petrus. Terwijl als het gaat over de profeet Jesaja en zo, dat we veel eerder de neiging te hebben om het te hebben over de woorden van God die gesproken zijn. Ja, maar heb u wel in de gaten dat de woorden van Paulus en van Petrus en Johannes gewoon in de Bijbel staan? En dat is het woord van God. Dat zijn geen woorden van mensen, dat is ook het woord van God. Met andere woorden, de brieven die Paulus aan die gelovigen stuurde, wat we net lazen van die Colossenzen, dat is Gods woord. Dat is belangrijk. Ze hebben ook hun vertrouwen daarop gesteld. En wat dan wel mooi is, nog eventjes Colossenzen 1. Paulus heeft gehoord van het geloof wat ze hebben in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Nou, dat is mooi, hè? Alleen de kans bestaat dat we dat in een menselijke zin meteen gaan opvatten. Hoe was dat dan, die liefde voor alle heiligen? Nou ja, dat ze goed voor elkaar zorgden, denken we misschien dan. Of dat ze lief en aardig waren tegen elkaar. Dat er geen ruzie was of zo. Weet je wel, dat is heel vaak zo'n menselijke invulling. De liefde die er is onder alle heiligen. En dan kun je je afvragen, hoe komt het dat die liefde er was? Nou ja, je moet toch een beetje lief zijn voor elkaar? Je moet toch elkaar ieder het zijne gunnen? Maar het bijzondere is dat van de liefde onder elkaar in de gemeente van Colosse, het motief van die liefde onder elkaar, die wordt hier genoemd. Dat moeten we namelijk doorlezen. De liefde die u hebt voor alle heiligen, vers 5, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. En dit is het wegleggen niet van het komt een keer naar ons toe, maar dat is daar een positie gekregen, weggelegd. De hoogste positie die Christus inneemt en wij zullen daar eens met hem zijn. Maar waarom is daar liefde onder alle heiligen? Dat is vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. En dat is toch eigenlijk best wel bijzonder. Want dat betekent dat er liefde is onder elkaar vanwege iets wat in de toekomst nog gebeuren moet. Terwijl bij ons de reden van liefde onder elkaar, menselijk gezien, altijd te maken heeft met iets wat in het verleden gepasseerd is. We hebben goede ervaring met iemand, iemand spreekt me wel aan, ik vind hem er wel knap uitzien. Dat is wel, hij doet het lief en aardig tegen mij. En daarom ben ik ook geneigd om lief te hebben. Dan is liefde altijd gebaseerd op de ervaringen ervoor. Zo werkt dat. Gaat u maar na bij uzelf. Maar hier staat dat er liefde is onder alle heiligen vanwege de hoop. Vanwege dus Christus die hun hoop is. Dat is heel bijzonder. Dat vanwege de toekomst die voor je ligt, Christus in u en eenmaal geopenbaard worden in zijn heerlijkheid. Dat is de reden dat er liefde is onder alle heiligen. Dus niet op wat je hebt meegemaakt, je ervaringen, horen wij wel bij elkaar. Ja, dat vind ik zo'n nare man. Laat maar. Nee, liefde onder elkaar vanwege de hoop die voor u is weggelegd. Je bent één in Christus, één lichaam, hij is het hoofd. En daarom is er liefde onder elkaar. Dat moeten we ook niet verwarren met gewoon aardse genegenheid of zo, hè? Ik bedoel, u komt niet allemaal bij elkaar op visite, zo ook wat zij zeggen, daar heb je druk mee. Daar maakt u uw eigen keuze in. Maar verwar het niet met in de geestelijke zin een broeder en zuster van elkaar te zijn. Want dat ben je en je hebt liefde onder elkaar vanwege die ene hoop die we gezamenlijk hebben. En die is weggelegd in de hemelen. Daar waar Christus is. Deze kolossers hadden dus een toekomstbril op, zou je kunnen zeggen. En vanuit daaruit keken ze naar elkaar. Je kan het ook zeggen, ze keken elkaar aan vanuit de positie van de toekomst. En die is volmaakt. Met dat voor ogen is het misschien ook een stuk makkelijker om met onze aardse ogen naar elkaar te kijken. En misschien heel letterlijk af en toe naar elkaar toe een oogje dicht te knijpen. Ach, maakt het wat uit. Ik zou dat niet zo gedaan hebben, maar goed, zij doen het wel. Zo'n hoop doet met recht leven en liefhebben. Blijde hoop voor de toekomst. En dat is een bron van liefde voor vandaag. Paulus zegt ook, wij danken, Colossenzen 1 vers 12, wij danken de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, de vergeving van de zonde. Alsjeblieft. En daarom is er liefde onder elkaar. Die hebben dus alles te maken met de hoop die we hebben, Christus. Het geloof wat we doen door te vertrouwen op het woord van God en de liefde die er is. Nou, gewoon drie van die begrippen. Belangrijke begrippen. Principiële begrippen. En nou naar het kerstverhaal. Ik ga het niet lezen, u kent de meeste geschiedenissen. Maar ik wil er wel vier personen uithalen. Maria, de herders, de wijzen en die Simeon. En eerst wat geloof betreft. Het is namelijk zo mooi dat deze drie aspecten in alle vier die levens gewoon naar voren komen. En ik zou haar zeggen, dat kan ook niet anders. Want het zijn drie aspecten die met het leven met de Heer te maken hebben. Zonder die drie kan het helemaal niet. Zou je los van God zijn? Ze kenmerken misschien wel de gelovigen. Vandaar ook dat Paulus niet voor niks dat 1 Korinthe 13 heeft geschreven. Over de liefde. En geloof, hoop en liefde. Daar gaat het om. Maria. Die engel die komt bij haar. En die vertelt, hey Maria. Je hebt genade gevonden bij God. Je zult zwanger worden en een zoon baren. Zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Zal zitten op de troon van zijn vader David enzovoort. Welke woorden waren dat? Dat waren woorden van God. Want Gabriel zegt ook, ik ben een boodschapper van God. Hij vertelt niet zomaar wat hij zelf bedacht heeft. Gods woord. En wat zegt Maria? Laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Zo eenvoudig, maar misschien wel zo moeilijk als mens. Want je hoort iets en je denkt, nou, hoe kan dat allemaal? Zwanger? Ik heb geen idee of ze daar ooit wel eens aan gedacht zal hebben, maar ze zegt er meteen bij, ja, dat kan niet. Want ik ben nog niet getrouwd en we wonen nog niet samen enzovoort. Dus alleen niks over dat soort mij geschieden overeenkomstig uw woord. Geloven. En die herders? Nou, een beetje soortgelijk. Komt daar een engel uit de hemel? En nog een grote legermacht van engelen daarnabij? En die vertellen ook, u is heden de heiland geboren. Namelijk Christus, de Heer in de stad van David. Gij zult hem vinden in doeken gewikkeld, liggende in een kribbe, in een broodbak. Ja, want hij was het brood des hemels, wat uit de hemel neerdaalde. Daar zult u hem vinden. Nou, en dan lees je ook helemaal niks over, ja, dat zal best. Hebben we dit gedroomd, jongens, of hoe zit dat? Nee, kom, laten wij naar Bethlehem gaan. Hup, daar gaan ze. Ze vinden het kind. Het woord was dus betrouwbaar. Ze geloofden het. Ze luisterden naar het woord van de engel. En dan is het wel mooi dat de Bijbel in Lucas 2 vers 18 erbij zegt, dat als ze dan het kind aanbeden hebben en ze hebben gezien wat er allemaal gebeurd is, dan gaan ze weer weg. Ze loofden God. En dan staat er, en ze maakten het woord bekend. Ook zij getuigen van het feit, dit was het woord. En dat hebben we geloofd. En ze maken het woord bekend. Ze maken niet hun eigen beleving erkend. Nou, we hebben nou toch iets beleefd. Ja, misschien zullen ze dat er ook wel bij gezegd hebben. Alleen de Bijbel laat ons zien waar het in principe om gaat. Ze maken het woord bekend. Ze hebben er niks bij toegevoegd of niks van afgedaan. Nee, dit is wat de engel zei. Dit is wat we gezien hebben. Dit maken we jullie bekend. Dat is het woord van God. Dus ook die herders geloofden. Hetzelfde geldt voor die wijzen uit het oosten. Als er iets uit de Bijbel uit het oosten komt, dan is het per definitie goed. Want het oosten, moet je weten, dat is de richting waarmee God ook aangeduid wordt. Die is van het oosten. Daar gaat trouwens ook de zon op in het oosten. De zon is natuurlijk een beeld ook van de Heere zelf. De zon der gerechtigheid. Die komt van het oosten. En als je in de Bijbel leest dat iemand naar het westen gaat, dan betekent dat ook dat hij van God afgaat. Weet u wie er naar het westen toe ging van God af? Jona. Hij kreeg een opdracht om naar Nineveh te gaan, maar hij wilde niet luisteren. Hij ging dus van God af. En hij ging ook letterlijk zich inschepen om naar Tarsus te gaan, dat is Spanje. Hij ging dus naar het westen. Van God af. Maar goed, God die haalt hem weer terug, want dat was niet de bedoeling. En hij ging vervolgens wel naar Nineveh. Maar in ieder geval, die wijzen die komen dus uit het oosten. En dan zeggen ze, als ze daar in Jeruzalem komen, als ze daar bij Herodes komen, wij hebben zijn ster in het oosten gezien. En meteen daarachteraan, waar is de pasgeboren koning der Joden? Met andere woorden, waar hadden ze hun vertrouwen op gesteld? Wat geloofden ze? Ze geloofden dat de koning der Joden geboren was. Want ze hadden zijn ster in het oosten gezien. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Zo spreekt God. God had zijn woord bekendgemaakt. Ja, in dit geval door die ster. En de wijzen doen alsof het voor hun zo logisch was, als ik weet niet wat. Waar is de koning der Joden? Want we hebben zijn ster gezien. Ze geloofden dus het woord. En of ze in de gaten hebben gehad of dat dan het woord van God was, maakt ook even niet uit. Maar ze geloofden het. Ze zeiden niet van, we hebben een kansberekening gedaan en volgens onze sterrenkundige is er een kans dat, nee, waar is de koning der Joden? Die was er gewoon. Ze geloofden dat. Ze hadden hun vertrouwen. Sterker nog, ze hadden zo'n vertrouwen dat ze dus een reis hadden gemaakt, dat ze hun kamelen hadden ingespannen, waarschijnlijk een hele stoet meegenomen, omdat ze vertrouwen hadden in het woord, in de hemel die Gods eer verkondigt, in de sterren. Tja, ook zij geloofden dus. En dan Simeon. U denkt misschien die oude man, maar u weet, dat de Bijbel zegt niet dat hij oud is. Er staat alleen dat hij zegt, ja, nu laat uw Heer uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw heil gezien. En dan maken wij ervan, oh, dan zal hij wel oud geweest zijn. Maar dat staat er niet. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Simeon heeft een goddelijke openbaring gehad, lees je. Dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de gezalfde des Heren zou zien. En door de geest komt hij in de tempel. Wat heeft Simeon dus gedaan? Hij heeft geluisterd wat hij gehoord of gezien heeft. God heeft zich geopenbaard en hij heeft dat woord ter harte genomen. Ja. Laten we even die teksten bijpakken, want ik vind dat zijn mooie teksten. En het zou jammer zijn als ik die uit mijn hoofd zeg en het klopt niet helemaal. Lucas 2. Hem was een goddelijke openbaring gegeven, vers 26, door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde des Heren zou zien. Met andere woorden, God had hem dat duidelijk gemaakt. En Simeon geloofde dat. En hij kwam door de geest in de tempel. De geest heeft hem daartoe geleid. En hij geloofde dus die leiding van die Heilige Geest. En hij staat daar. En dan staat er, vers 29, nu laat uw Heer uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Ook hier weer, Simeon die niet zegt, nou Heer, het is prima zo. Nee, hij benadrukt, u heeft uw woord gesproken, en het is aan mij geschied, u houdt u dus aan uw woord, u bent betrouwbaar. Nu laat uw Heer uw dienstknecht gaan naar uw woord. Ja, zo werkt de Heere God. Volgens het woord van God. Het is trouwens ook wel mooi dat Simeon, die luisterde dus naar het woord van God. En ik zou haar zeggen, ja, hij kon ook niet anders. Want zijn naam, Simeon, dat betekent horende. Dus met andere woorden, hij is ook een voorbeeld van luisteren. Ook al snap je het misschien niet, ook al heb je het misschien allemaal niet voor jezelf helemaal op een rijtje, maar je luistert en het komt binnen. Vertrouwen op wat gesproken is. Geloven. Bij alle vier. Dan hoop. Hoop. Hoop heeft alles te maken met wat het gaat worden. Ik zie het nog niet, maar ik weet dat het eraan komt. Of ik weet dat het zo zal gaan. Nou ja, dat is bij Maria natuurlijk wel helemaal duidelijk. Ik zie het nog niet, maar ik weet dat het eraan komt. Dat heeft ze 9 maanden lang gezegd. Het is natuurlijk een geweldige hoop die ze had. En toen dacht ik aan die tekst die we net gelezen hebben in Kolossenzen 1. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dat was wel heel letterlijk bij Maria. Dat was haar hoop. En ja, het is natuurlijk wel menselijk gesproken, maar zij droeg dus die hoop met zich mee. Zij had die hoop. Christus. En hoop is iets wat uiteindelijk werkelijkheid wordt. Nou, dat is gebeurd. Dat kind is geboren. En het ging over in aanschouwen. Ze zag hem. Ze heeft hem in doeken gewikkeld, in een kribbe gelegd. En ze heeft, staat er ook bij, met toen de herders kwamen en de wijzen, ze heeft dat alles in zich opgenomen. En ze overdacht die dingen. En ja, wat zal ze ervan gedacht hebben? Nou, het maakt niet uit. Ze wist in ieder geval dat degene die zij gebaard had, ook haar verlossen zou. De verlosser. Ze had hoop op een kind. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En die herders, hadden die hoop? Jazeker. Want wat zegt de engel? Ik verkondig u, nou wat? Grote blijdschap. Grote blijdschap. Met andere woorden, wat zit er in het verschiet? Wat hoorden ze daar, wat ze niet hadden op dat moment? Maar wat verkondigd werd, want als het er al was, hoeft het niet verkondigd te worden. Ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal te deel vallen. En dan staat erbij, ja wat dan grote blijdschap? Nee, eigenlijk moet je zeggen, wie dan grote blijdschap? Zegt de engel erbij. Ik verkondig u grote blijdschap, de zaligmaker, Christus de Heer. Maar dat wisten wij natuurlijk al vanuit die brieven van Paulus. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. De hoop is per definitie een persoon. Dat is Christus. Die wordt ook verkondigd. Grote blijdschap. De wijzen hadden precies hetzelfde, ik noemde het net al. Waar was hun hoop op gevestigd? Waar hoopten zij op? Waarom kwamen zij daar? De koning der Joden. Want die is er. Zagen ze hem al? Nee, ze wilden juist komen om hem te zien. Ze vertrouwden op het woord en ze hoopten hem te kunnen zien. Die hoop zou overgaan in aanschouwen. De koning der Joden. En Simeon, ja, ook dat is zo. U bent misschien nog bij Lucas 2. Wat was de hoop van Simeon? Vers 25 van Lucas 2. Er was een man in Jeruzalem, Simeon. Hij was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Dat was zijn hoop. Dat was zijn verwachting. Dat zag hij niet, dat voelde hij niet, dat beleefde hij niet, dat verwachtte hij. De vertroosting van Israël. Maar wat is dat dan, de vertroosting van Israël? Nou, Simeon geeft zelf het antwoord in vers 30. Daar zegt hij, vers 29, Heere, u laat uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen, en dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, hebben gezien waar ik op hoopte. Ik hoopte op de vertroosting van Israël. En wat heb ik nu gezien? Nou zegt hij, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Misschien wat lastig in de vertaling. Letterlijk staat er gewoon de redding. De redding. De vertroosting van Israël. Dat is de redding van Israël. En wie zou hij zien volgens de belofte die hij gekregen had? Vers 26. Hij zou de dood niet zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En als je die drie teksten bij elkaar legt, dan is de gezalfde van de Heere, de Messias, dat is de vertroosting van Israël, dat is de zaligheid, de redding. Dat is Christus. Ja, natuurlijk. Er is ook maar één op wie je je hoop kunt vestigen. En dat is de Heere zelf. Dan vind ik dat zo mooi. Tenminste, als je dat achteraf ziet, hoe dat in dat leven van Maria dus heel letterlijk was. Ze had haar hoop gevestigd op de geboorte van dat jongetje. Zoals elke moeder dat doet, in afwachting, in verwachting. Dan hoop je op iets en dan wordt het zichtbaar. Nou, Simeon ook. En dat is de redder van Israël. Maria had een hoop. Simeon had een hoop. Christus in u. De hoop op de heerlijkheid. Ja. Mijn ogen hebben uw heil gezien, hebben uw zaligheid gezien. Datzelfde woord gebruikt Paulus in Handelingen 28. U kent wel die tekst, hè, dat hij zegt, ik heb het geheimenis bekendgemaakt. Dat heeft hij al verteld in de Colossensebrief. En dan staat er, laat het u dan bekend zijn in Handelingen 28, dat de zaligheid van God, dat is hetzelfde woord als wat Simeon gebruikt, de redding van God, dat is de gezalfde des Heren, de redder. Laat het u dan bekend zijn dat die zaligheid van God aan de volken gezonden wordt en die zullen luisteren. En Simeon zegt, en ik heb die zaligheid al gezien. En Paulus zegt, ik ben een rentmeester geworden van de rijkdom, van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de volken. Ik heb dit bekendgemaakt, dit geheimenis. Christus in u. Het gaat over de persoon van Christus. Hoop hebben is voor een gelovige betekent voor een gelovige zicht hebben op wie de geopenbaarde Zoon van God is. Dat is hoop. En dat is realiteit. Dan als laatste, liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Een liefde die geeft. Gebaseerd op Gods genade. Ook dat is bij Maria het geval. Niet dat Maria genade of de liefde geeft. Nee, want we zeiden al, per definitie, God is liefde. En dan is het wel mooi dat er staat, dat de engel tegen Maria zegt, Maria, je hebt genade gevonden bij God. Ja, waarom dan? Nou, vanwege dat algemene principe, God betoont namelijk genade aan degene die hij lief heeft. Ja, dat zijn alle mensen. En ook Maria heeft hij lief. En hij betoont haar genade. Hij geeft. Daar hoefde ze niks voor te doen, dat snapte ze misschien ook niet. Zie de dienstmaagd, mij geschieden naar uw wil. Ja, het ligt niet aan mij, het is geen verdienste. Nee, God geeft. Dat is Gods liefde. Ja, bij die herders is dat precies zo. Als ze de boodschap hebben gehoord, dan horen ze dus de boodschap van wat naar hun toegekomen is. Dat is Gods liefde. Waar leidt dat toe? Dat leidt ertoe dat ze, en dat kun je lezen in Lucas 2, vers 20, als ze dat allemaal gezien hebben, dan gaan ze weg. En dan staat er, en ze loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Ze loofden God. Nou, ik kan u vertellen, God loven heeft alles te maken met bekend zijn met het leven wat God geeft. En bekend zijn met het leven wat God geeft, is gebaseerd op dat je ontdekt, God heeft vanuit zijn liefde mij dat gegeven. Liefde, leven, loven, heeft alles met elkaar te maken. En dat doen die herders. Trouwens, Maria doet hetzelfde, hè? Die heeft ook een lofzang gemaakt, waarin ze de Heere looft voor wat hij gedaan heeft. Niet omdat dat zij er nog iets aan bijgedragen heeft. Want liefde, dat is toch geven en nemen. Nee, dat is alleen nemen. Dat is ontvangen van degene die het geeft. En als mens hebben we daar best moeite mee. Maar God geeft, volop. Wat doen die wijzen? Die hadden ook in de gaten dat van Gods wegen de hemelen vertellen het. Er wordt van alles gegeven aan hun. Waar is die koning der Joden? Want we willen hem eer bewijzen. En waar leidt de liefde van God toe? De liefde van God leidt ertoe dat ook zij met wat ze in huis hebben, geven. Niet op basis van wat ze beleefd hadden. Zo van, nou, die God is zo goed voor ons geweest. We pakken wat geschenken in en dan gaan we hem brengen. Nee, ze hadden nog helemaal niets gezien. Ze wisten alleen maar, er moet een koning der Joden zijn. En met het oog op de hoop die ze hadden, hebben ze hun geschenken gepakt om die te gaan geven. Dat is trouwens ook nog wel mooi. Die geschenken, goud, wierook en mirre, spreken natuurlijk ook van datgene wat God geeft. Ja, want wat God geeft, lees je ook als het ware tussen de regels door van die wijzen die uit het oosten kwamen. Uiteindelijk is dat van Gods wegen. Geschenken. Goud heeft natuurlijk te maken met, in de Bijbel, met de heerlijkheid van God. Wierook heeft alles te maken met de koning die ook priester is. Het hele priesterlijke werk gebeurde in een walm, zou je kunnen zeggen, van wierook. Duidt op zijn priesterdienst. Goud en wierook. De koning, priester. Hoge priester. Dat is wat hij ook in de toekomst zal zijn. Op deze aarde. Voor dat volk van Israël. En van daaruit ook voor al de volken. Het is trouwens wel bijzonder dat goud en wierook nog een keertje bij elkaar in een tekst voorkomt. Het staat in Jesaja 60. En u weet misschien, als je aan het eind van Jesaja bent, dan gaat het over de toekomst van Israël. Met de grote koning die gaat komen. Het heil wat aan de wereld ook gebracht wordt. Dan staat er in Jesaja 60 vers 6. Een menigte kamelen zal u bedekken. De jonge kamelen van Midian en Eva. Ze zullen uit Sheba komen. Goud en wierook zullen ze aandragen. Ze zullen de loffelijke daden van de Heere boodschappen. Dat gaat over Christus die de overwinnaar is. De koning in Jeruzalem. Goud en wierook zullen ze aandragen. Ja, want het gaat over dat koningschap en dat priesterschap wat in hem vervuld is. Hé, dan gaat het opeens niet meer over mirren. Nee, dat staat er niet bij. Dat brachten die wijzen nog wel mee. Ja, mirren heeft namelijk te maken met het lijden van de Heer Jezus. En als die in Jesaja 60 wordt geopenbaard als de overwinnaar en de koning, dan is dat voorbij het lijden. Geen mirren dus. Mirren heeft te maken met het lijden van de Heer Jezus Christus. Vlak voordat hij ging sterven, kun je lezen in Matteüs 26, komt er een vrouw bij de Heer en die heeft een kruik met nardeszalf of nardesmirre. En die zalft hem. En dan zegt de Heer, en dan zeggen de discipelen, tjonge jonge, zonde van dat geld. Maar dan zegt de Heer Jezus, waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. Een goed werk. Ze geeft. Dat is altijd trouwens goed werk. Maar dat is het goede werk in principe wat God sowieso doet. Geven. Zij heeft een goed werk voor mij verricht. De armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed ze dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Op het lijden. En het sterven, daar heeft die mirre mee te maken. En geeft dus een geweldig beeld. Het is trouwens wel mooi, ze heeft een goed werk gedaan. En in de Bijbel is de betekenis van een goed werk per definitie iets wat uit liefde gedaan is. En dat is ook wel weer mooi, want dan zoek je zo op, weet je, een goed werk. Weet u dat u ook een goed werk bent? Bent? Niet dat u een goed werk gedaan hebt, excuus daarvoor hoor, hoe u uw best ook doet. U bent een goed werk. Ik vertrouw erop, zegt de apostel Paulus in Filippenzen 1, vers 6, dat is dus Gods woord, dat hij die in u een goed werk begonnen is, in u zit een goed werk, dat heeft God gedaan, dat hij dat voltooien zal tot op de dag van Christus. We zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft. God geeft ze. In u en in mij. Een goed werk. Hoe komt dat? Ja, omdat God liefde is. Hij geeft volop op basis van zijn oneindige rijkdom van genade. En betoont zijn liefde. Dus met andere woorden, de gelovige, zou je zo kunnen zeggen, is het liefdewerk van God. Wat ja, misschien wel tot een hoogtepunt gekomen is in het zenden van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Ja, dat goede werk in ons komt dus voort vanuit de liefde van God. Vanuit de liefde van God. Die wijzen openden hun schatkisten, goud, wierook en mirre. En als afsluiting ook Simeon. Ja, gaf blijk van wat liefde is. Natuurlijk, in de eerste plaats omdat hij liefde ontving van Gods wegen. Wat hij gehoord heeft, wat hij daar zag. Maar dan wordt het ook nog fysiek. En daar kunnen wij ons alles bij voorstellen. Want dan lezen we van Simeon. Hij kwam in de tempel. En hij zag de ouders met het kind. Ze gingen doen voor wat volgens de wet, volgens de gewoonte van de wet was. En wat doet Simeon dan? Hij neemt het in zijn armen. En looft God. Nou, dat is natuurlijk een geweldig beeld van wat er in de werkelijkheid is gebeurd. Wat doet namelijk God in zijn liefde? Hij neemt u en mij in zijn armen. En ik moet je eens voorstellen wat daar gebeurt. Er is een klein kindje. De hoop der wereld. De hoop van Maria, de hoop van de herders, de hoop later van de wijzen, de hoop der wereld. Voor u, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En Simeon, die luisterde, die geloofde en die hoop had op de redding, de vertroosting van Israël, die neemt het in zijn armen. En als je het in je armen neemt, ja, dan doe je dat niet zo, weet je wel, een beetje afstandelijk. Nee, dan neem je dat in je arm. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Dan klem je het tegen je borst aan. Dan hou je dat, omdat het je dierbaar is. Van God gegeven. En wat doet Simeon? Hij ontvangt dat. Hij omarmt dat. Hij omklemt dat. En dan zegt hij ook, hij loofde God. Nu laat u Heer uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Dat loven is niet, nou, maar nu heb ik toch zo'n geweldige beleving. Nu heb ik zo'n geloofsbeleving. Nu voel ik gewoon de liefde van God. Nee, ja, dat voelde hij misschien wel, maar hij zegt er meteen bij, overeenkomstig uw woord. Dat is de basis. Hij geloofde dat woord en God die deed het helemaal gebeuren zoals hij het gezegd had. En hij nam het in zijn armen. En betoonde daarmee ook zijn liefde. Hij gaf. Want een kind in je armen nemen, en velen van u zullen dat weten, is niet een kwestie van, dat is van mij. Nee, dat is dankbaar zijn op grond van wat gegeven is. Wat je hebt ontvangen. En dan loof je God. En dat staat er ook bij. Hij nam het in zijn armen en loofde God. Datzelfde beeld van de Heere God wordt ons ook in de profeet Jesaja geschetst. In zijn arm de lammeren. Als het gaat om dat volk van Israël. Dat is wat God doet. Die sluit u en mij als gelovigen in. En Simeon als de horende is daar een geweldig beeld van. Ook u bent ingesloten. Ik zou haar zeggen, nog intenser dan alleen maar in de armen van God. U bent één met de Zoon van God. Wij zijn één geworden met Hem. Ja, kun je dat uitleggen? Nee. Kun je dat begrijpen? Nou, moeilijk. Maar ik geloof het wel. Want het is de hoop die in mij is. En het is de liefde van God. Die zo in dat kerstverhaal in deze wereld geopenbaard wordt. En ik mag hopen inderdaad dat we als gelovigen mogen genieten van dat geloof, door dat woord te lezen. Van die hoop, Christus in ons, de hoop van de heerlijkheid. En genieten van al datgene wat God gegeven heeft. Want God is liefde. En die liefde heeft Hij betoond in Christus, de zaligmaker. Amen. Zullen we de Heer daarvoor mag gaan danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Voor uw woord. Dat we mogen horen. Voor het geloof. Dat we op uw woord mogen vertrouwen. Maar bovenal voor uw liefde. Die nimmer vergaat. U geeft zo vol overgave. U geeft zoveel. U geeft zo vol liefde. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat ook de mensen rondom dat kerstverhaal, wat we dan in deze tijd weer gedenken, ook daarvan getuigen. Dit is waar het over gaat. En al dat andere eromheen, ach, dat mag zijn plek hebben en mogen we van genieten naar de mens gesproken. Maar bovenal genieten we van wat u heeft gegeven. En het plan wat u heeft uitgevoerd. En dank u wel dat we daar deelgenoot van zijn. Heer, zo vragen we uw zegen voor de rest van deze dag. Wilt u met ons gaan? Dat we ook mogen overdenken wat uw woord zegt. Dat we ons over mogen verblijden. Met elkaar mogen delen daar waar nodig is of waar mogelijk is. En dank u wel dat we daarmee uw naam groot maken en verheerlijken. Geef ons een goede week de komende week. Misschien is het nog best wel druk dat we een en ander moeten doen en voorbereiden. Maar wilt u maken, Heer, dat bovenal duidelijk mag zijn dat we in alle rust mogen geloven, vertrouwen, hopen en genieten van de liefde die u heeft betoond. We verwachten het zomaar van u. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En wel 523. Laat ieder het horen. Dat eens werd geboren de redder der wereld, de Heer van het heelal. De engelen melden in Efrata's velden dat hij werd geboren in Bethlehem's stal. Dat stal, dan nemen we voor een korreltje zout natuurlijk. Maar ja, dat is nu helemaal niet anders in onze liederen. Dat zijn nogal wat coupletten. Ik stel voor dat we dat een beetje in een beurtzang gaan zingen. Daar kun je niet bij zeggen natuurlijk, maar dan geef ik het wel even aan. Het eerste couplet doen we samen. En dan, als de mannenbroeders opletten, als het couplet begint met en herders zij kwamen, dat is het tweede couplet, dat zingen de mannenbroeders. En het refrein zingen we weer samen. En dan de zusters in doeken gewonden. Ja, dat hoort bij de geboorte van de kind, dus dat zingen de zusters, kunnen u het onthouden. In doeken gewonden. En dan het laatste couplet zingen we weer met elkaar. Zullen we het proberen? Gaan we doen. En daarna hebben we koffie.